hier in de zaal en thuis en in de foyer. Overal zitten de mensen. Je kan het niet verzinnen, maar het is al meer dan 5 maanden geleden dat ik in deze zaal was. Bizar, hè? Als iemand dat een half of vorig jaar, eind vorig jaar gezegd zou hebben, dan had je naar je voorhoofd gewezen van hoe kom je erbij? Maar je ziet hoe snel dingen kunnen veranderen. Want we leven in hele roerige tijden. Niet alleen de coronacrisis, maar ook als je de situatie in Wit-Rusland ziet. Als je de situatie in Beirut ziet. En zo zijn er nog een heleboel zaken waarvan je denkt van, wat een wereld, waar leven we? En met het blote oog, niet zichtbaar virus, heeft in korte tijd al meer dan 750.000 levens geëist. Onze zoveel geprezen westerse economie krijgt grote klappen. En dat merken we nu nog niet eens zoveel van, maar dat gaat komen. De bedrijven vallen om. Mensen verliezen hun baan en hun inkomen. Maar ook als we naar ons eigen persoonlijke leven kijken, kan er ook ineens een storm opsteken. We horen net het verhaal van Leonie. En zo kunnen er in ons leven dingen gebeuren waardoor je in een onrust terecht kan komen. Als je net als Leonie te horen krijgt dat je ernstig ziek bent, of dat je misschien te horen hebt gekregen dat je baan is ophouden te bestaan, of als je plotseling afscheid moet nemen van een dierbare, zijn allemaal zaken die gebeuren. Want zo zit onze wereld in elkaar. En gezondheid en een vast inkomen waren voor de meeste mensen een zekerheid waar ze op bouwden. En het blijken ineens hele kwetsbare zekerheden te zijn. Of eigenlijk, het zijn helemaal geen zekerheden. En in een wereld vol onrust en onzekerheden hebben we iets nodig dat los van alle omstandigheden, los van alle gevoelens, stabiel en zeker is. En ik lees nog een stukje uit de tekst die al gelezen is, uit Johannes 14. Dat is de afscheidsrede, zeg maar, van Jezus tot zijn discipelen. Hij staat voor het moment dat de kruisiging zal plaatsvinden. En hij houdt een heel betoog tegen zijn discipelen. En dan zegt hij in vers 25, deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. En dan die woorden, die zo geweldig zijn en waarvan we vanmorgen proberen de diepte ervan te begrijpen. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. We gaan even naar dat moment toe. De discipelen zitten daar samen met de Heer Jezus. De afgelopen 3 jaar hebben ze met hem rondgetrokken. De meest wonderlijke dingen meegemaakt. Jezus die water in wijn veranderde. Die met 5 broden en 2 visjes een menigte van 5000 mensen een volwaardige lunch bezorgde. Hij die met een simpele aanraking ongeneeslijk zieke mensen van het een op het andere moment beter maakte. Een storm die door slechts 1 woord van hem in 1 keer tot zwijgen werd gebracht. En zelfs doden waren voor hun ogen weer opgewekt door de kracht van Jezus. Wat is dat een heerlijke zekerheid geweest om in de nabijheid van die Jezus te zijn, met hem op te mogen trekken en dat allemaal te zien gebeuren. Maar die periode wordt afgesloten. Jezus neemt afscheid. En er gaat een nieuwe tijd aanbreken. Net als er voor ons ook in deze tijd waar ik van overtuigd ben dat er een nieuwe tijd gaat aanbreken. Het zal niet meer worden zoals het geweest is. Maar ook voor de discipelen breekt er een nieuwe tijd aan waarin Jezus niet meer lijfelijk bij hen aanwezig zal zijn. Maar Jezus belooft hen dat in plek van zijn aanwezigheid hij de Heilige Geest zal sturen. En die Heilige Geest die zal zijn vrede in hun leven uitwerken. Hij zal zijn vrede zal hun deel worden. En met die vrede moeten ze het verdere bestaan leven. Zonder Jezus, maar met de vrede van God in hun hart. En ook na zijn opstanding, als de Heer Jezus van tijd tot tijd ineens verschijnt bij zijn discipelen, is het eerste wat hij zegt: vrede zij u. En die vrede van Jezus is een andere vrede dan die de wereld kent. De vrede van deze wereld die is afhankelijk van hoe het met onze relaties gesteld is. In het groot tussen landen onderling, maar ook in het klein in onze persoonlijke relaties. Als er mot is, dan is er de vrede weg. Het is afhankelijk van ons inkomen misschien wel. Als je van een minimum rond moet komen, is de vrede ook deels verdwenen. Dus die wereldse vrede, die is afhankelijk van zoveel factoren. Maar de vrede die Jezus hier belooft, gaat over iets heel anders. Het is niet te vergelijken. De vrede die Jezus hier belooft, is heelheid in de relatie met God de Vader. Met God verzoend zijn. De breuk die door de zondeval was ontstaan, is door Jezus hersteld. En vanaf dat moment kunnen wij allemaal weer in een herstelde relatie, onbelemmerd met God als een volmaakte Vader omgaan. Je mag nu weten dat je oneindig geliefd bent door God de Vader. Want er is geen belemmering meer voor die liefde. Die belemmering is eens en voor altijd weggehaald door Jezus. En dat is iets wat we, denk ik, steeds weer opnieuw tot ons door moeten laten dringen. We kunnen leven in een volmaakte relatie met onze hemelse Vader. Er is niets wat dat in de weg staat. Het valt niet te begrijpen. En je moet het eigenlijk leren aanvaarden. Het je eigen maken. Door het je elke dag weer voor te houden. Ik ben geliefd door de Vader. Als je 's morgens opstaat, voor de spiegel staat, zeg het dan maar hardop tegen je spiegelbeeld. Ik ben een geliefd kind van God de Vader. Waardoor? Omdat Jezus alle belemmeringen uit de weg heeft geruimd. En ik weet het. Dat soort dingen, die gaan ook zo weer uit je gedachten weg. Het is zo belangrijk dat we iedere keer weer die waarheden die God ons in zijn woord voorhoudt, dat we die herhalen. Ik doe dat door bijvoorbeeld de zin vrede, zei u, heb ik in mijn wachtwoorden voor mijn computer verwerkt. Dus elke morgen als ik op mijn werk mijn computer opstart en de wachtwoord in toets, vrede, zei u. Dank u wel, Vader, dat ik zo de dag mag beginnen. Vrede met God, de vrede van de Heer Jezus, is de basis voor ieders leven, voor ieder die een volgeling van de Heer Jezus is geworden. En die vrede, die hebben we hard nodig in deze onstuimige, onvoorspelbare wereld. Want die vrede, als je die in je hart hebt, dan maakt het dat je opgewassen bent tegen wat er ook op je pad komt. Want dan heb je in alle omstandigheden heb je die band met je hemelse Vader. En omdat die basis voor ons leven zo belangrijk is, is het tegelijk ook het grootste mikpunt, het grootste doelwit van de tegenstander van God. Satan zal er alles aan doen om juist die vrede te doorbreken, om je van die vrede te verwijderen. En hij probeert dat op twee manieren. Tenminste, ik heb het in twee manieren ondergebracht. Hij probeert die vrede te roven door zonde en door zorgen. Doordat we zonde doen en ons zorgen maken. Twee hoofdthema's die de vrede met God de Vader kunnen roven, kunnen verstoren. Eerst zonde, elke keer dat je struikelt. Ik denk dat we gewoon heel eerlijk kunnen zijn, dat overkomt ons allemaal. Jullie, maar mij net zo goed. En elke keer dat ons dat overkomt, zal de duivel proberen om je vrede te roven, door je wijs te maken dat je het nu echt wel verbruikt hebt. Dat je nu echt wel voorgoed bij God vandaan kan blijven. Of dat je eerst maar eens een tijdje goed je best moet doen om te bewijzen dat je wel anders kan. En lieve mensen, geloof dat niet. Trap er niet in die leugen. Maar keer je ogenblikkelijk om naar de Here en belijd dat je tekort gekomen bent, dat je gefaald hebt. Maar laat er geen gras over groeien. Want weet dat God je nooit afwijst. En dat jouw kindschap voor eeuwig is. Dat blijft in stand. Dat is niet afhankelijk van mijn gedrag, maar het is afhankelijk van de trouw en de belofte van God de Vader. Paulus begint ook niet voor niets al zijn brieven met uit te spreken: genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste wat al de gelovigen in al die verschillende gemeentes moeten horen. Dat is het uitgangspunt van elke brief. Ook de brieven waarin hij soms heel erg tekeer gaat tegen de gemeente en misstanden aan de orde stelt. Hij begint met: genade zij u en vrede van God de Vader. God komt allereerst met zijn genade. En alleen daardoor, en alleen daarvan is de vrede met God afhankelijk. Natuurlijk wil God maar al te graag dat we ons houden aan zijn voorschriften, aan zijn normen. Want op die manier zullen we het meest tot bloei komen en het meest tot zijn doel komen. Maar zijn liefde is niet afhankelijk van mijn gedrag. Zijn liefde is niet afhankelijk van mijn gedrag. Zijn liefde voor mij, mijn kindschap, wordt niet even geparkeerd als ik de fout inga. God keert niet even zijn rug naar mij toe als ik struikel. Op het moment van struikelen ben ik degene die mijn rug toekeert naar God. Maar God keert nooit en te nimmer zijn rug meer naar jou toe. En laat dat goed tot je doordringen. Laat je dus nooit wijsmaken dat je te slecht bent, te vaak gezondigd hebt, maar keer je echt direct weer om naar God de Vader en keer je rug naar die aanklager. Want is het niet waard dat je ook maar enige aandacht aan hem besteedt? Denk daaraan als je gevallen bent. Jezus die vertelt dat ook nog eens heel duidelijk door het verhaal van de verloren zoon. De zoon die wegging, die keerde zijn rug naar zijn vader toe. Maar het blijkt dat die vader elke dag op de uitkijk heeft gestaan, te wachten dat die zoon zich weer om zou draaien en weer terug zou komen. En zo mogen wij ons ook ogenblikkelijk weer omdraaien als we gevallen zijn. En dan mogen we wijd open gearmden zien. En een liefdevolle blik die niets liever wil om ons weer in zijn armen te sluiten. Dus laat je vrede niet roven door de aanklachten van de Satan. Draai hem de rug toe en laat je vallen in Gods eeuwige armen. En dan de tweede manier waarop de duivel die vrede probeert te verstoren, dus zorgen maken. En zorgen maken, dat betekent dat er een onzekerheid in je leven is. Iets wat je niet kunt controleren. Dat zijn de dingen waar je je zorgen over maakt. Iets waarvan je je realiseert: ik heb het niet in mijn macht om dit zo te laten gaan zoals ik het graag wil. En ik denk dat we ook dat allemaal wel op de een of andere manier herkennen. Allemaal maken we ons vroeg of laat over grote of kleine dingen wel zorgen. Want van nature hebben we allemaal die neiging om onszelf en het leven om ons heen onder controle te houden. En wanneer dat niet lukt, dan gaan we ons zorgen maken. Je doet er alles aan om je baan te behouden of om je bedrijf in stand te houden. Maar als het erop gaat lijken dat het omvalt, dan ga je je zorgen maken. Want je hebt het niet meer in de hand. Corrie ten Boom zei daarover: door je zorgen te maken, verdwijnen de problemen van morgen niet. Maar verdwijnt wel de kracht voor vandaag. Zorgen maken, het kost je hoopjes energie. Maar als je die uitkijkt, rooft het je vrede met God. Dat is allemaal waar, maar hoe doe je dat dan? Als je dan eens op Google zit te zoeken, dan zegt een van de sites: laat de controle los. Niets is zeker in het leven. De enige zekerheid is onzekerheid. Nou, het eerste deel, daar ben ik het helemaal mee eens. Laat los. Maar het vervolg is toch wel erg deprimerend. Als je moet zeggen van de enige zekerheid is dat er alleen maar onzekerheid is. Als dat is wat jij denkt, dan zou ik me toch maar ernstig zorgen gaan maken. Maar hoe dan wel? Nou, Jezus geeft zelf daar ons al aanwijzingen voor in Matthäus 6, vers 25. Dat wil ik voorlezen. Matthäus 6, vers 25 tot 33. Daar zegt hij: daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich zult kleden. Want is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. En gaat u ze dan niet ver te boven? En wie toch van u kan met bezorgd zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies, naar de bloemen in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd. En zeg niet: wat zullen we eten, wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. En dan de belangrijkste zin uit dit gedeelte. Uw hemelse Vader weet immers dat u deze dingen nodig hebt. Zoek dus eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Een andere tekst die Paulus schrijft aan de Filippenzen, Filippenzen 4, vers 4 tot 7, dan zegt hij: verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken bekend worden bij God. Met dankzegging bekend worden bij God. En wat is het gevolg daarvan? De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En ook daarover heeft Corrie ten Boom een paar mooie zinnen gezegd. Gebed heeft grote kracht. De duivel glimlacht als wij plannen maken. Hij lacht als hij ons druk bezig ziet. Maar hij beeft als wij bidden. En zegt ze verder nog: als je vindt dat je problemen te klein zijn om ervoor te bidden, nou, dan zijn ze zeker te klein om je er zorgen over te maken. Dus wat zegt deze tekst ons? Maak je zorgen bekend aan de Heere God. En laat ze los bij Hem. Want jij bent zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter. Hij weet precies wat er in jouw omstandigheid, in jouw situatie goed voor je is, wat nodig voor je is, zodat hij met jou tot zijn doel kan komen. Maar dat vraagt een groot vertrouwen. De theorie is heel eenvoudig, maar de praktijk, die is enorm weerbarstig. Dat vind ik zelf ook. Want je begrijpt lang niet alles wat er op je pad komt. Tenminste, ik niet. Ik heb in mijn leven ook best pittige tijden doorgemaakt dat ik echt niet snapte waarom de dingen gingen zoals ze gingen. En dan te zeggen van oké, ik laat het los. Want ik vertrouw dat God er zijn doel mee bereikt. Dat is best lastig. Maar ook dat mag je in die innige relatie met God de Vader ook gewoon uitspreken. Dat je het lastig vindt, dat je het moeilijk vindt om je zorgen los te laten. Je mag net als die man die tegen Jezus zei, ik geloof Heer, maar kom mijn ongeloof te hulp. Zo mag je eerlijk met God omgaan. Van, Heer, ik wil u zo graag vertrouwen, maar ik vind het zo verdraaid moeilijk. Geef mij alstublieft de kracht om u te vertrouwen. En dat is een telkens terugkerend gebeuren. Hè? Van, dat is niet iets wat je één keer geleerd hebt en dan in alle situaties weer doet. Het is eerlijk eerder zo dat je bij elke situatie weer opnieuw moet leren los te laten en echt te vertrouwen dat God het beste met je voor heeft. Dus ik kan je geen pasklare antwoord geven op de vragen waar je op dit moment mee worstelt, waar je zorgen over maakt. Ik kan je alleen maar aanmoedigen om de uitdagingen die God vanmorgen hier voor je neerlegt, om die aan te gaan. Te geloven en te vertrouwen dat je hemelse Vader alleen maar goed is. En dat je dus ook het beste alles maar aan hem over kan laten. Want dan zal het echt goed komen. En uiteindelijk zijn beide dingen, die zonde en die zorgen, hoe we daarmee omgaan, het is allebei een geestelijke strijd. Het speelt zich af hier in ons hoofd, in ons denken. En daar probeert de Satan op in te spelen. Die probeert ons denken steeds te beïnvloeden door ons de verkeerde ideeën te geven. Daarom roept Paulus ook op aan de Romeinen in hoofdstuk 12 van word hervormd. Ja, hoe? Door de vernieuwing van je denken. Ons denken moet anders worden dan het denken zoals dat in onze wereld normaal is. En dat blijft een uitdaging voor iedere dag en in elke situatie. Want wees eens eerlijk, het is toch soms best lastig om over jezelf te denken van ik ben een geliefd kind van God. God is gewoon helemaal idolaat van mij. Is toch lastig om te denken? Tenminste, er zijn situaties waarin dat heel lastig is. Maar toch is dat de waarheid. Sinds die barrière van de zondeval weggehaald is en je dat offer aangenomen hebt, ben je Gods geliefde kind. Echt waar. Dat kun je niet genoeg tegen jezelf zeggen. Want dat is wat God ons duidelijk wil maken door heel het evangelie heen. Daarom is het ook de blijde boodschap. Want het geeft leven als je dit leert te accepteren en daarin leert te leven. Nou, samenvattend, de wereld waarin we leven, die wordt steeds onrustiger. En als je daarop kijkt, zou je alleen maar onrust ontvangen. Maar als geliefde kinderen van God hebben wij door genade alleen vrede met God en van God ontvangen. En van God uit is dat onvoorwaardelijk en eeuwigdurend. Zonde doen en zorgen maken kunnen deze beleving van de vrede aantasten en soms helemaal wegnemen. Laten we daarom leren om onze zonde ogenblikkelijk te belijden, daar niet mee te dralen, maar gewoon ons opnieuw terug omkeren naar God de Vader. En laten we leren om al onze zorgen, of ze nou groot of klein zijn, in gebed aan onze hemelse Vader te vertellen en te proberen om ze daar ook echt te laten en te vertrouwen dat Hij ons alles zal geven wat we in deze specifieke situatie voor onszelf nodig hebben. Wanneer we dat echt leren te doen, dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, onze harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. En namens Jezus mag ik het vanmorgen opnieuw uitspreken. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. hoe de wereld ook woedt, wat er ook op je afkomt. Hou vast aan dit wonderlijke, aan die wonderlijke waarheid dat God zegt, mijn vrede geef ik je. Je bent mijn geliefd kind en ik kom met jou tot mijn doel. Amen.